Ik wil vanavond met jullie nadenken over het thema Het behaagde God. En we gaan lezen uit Jesaja. Jesaja 53 noemen ze ook wel het verborgen hoofdstuk voor het Joodse volk. En ik begin al in Jesaja 52 vanaf vers 13. Het is Jesaja die profeteert. En hij profeteert tegen degene die nog naar hem willen luisteren. Een rest uit het volk dat ook de verlossing wil omarmen. En dan lezen we Jesaja 52 vanaf vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, die zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. We dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zodat hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing. De profeet Jesaja, die leefde ongeveer 750 jaar nadat Mozes de wet ontving. En zo'n 750 jaar voor Christus de wet heeft vervuld. Precies tussen de gave van de wet en de gave van de Messias krijgt Jesaja deze indrukwekkende profetie. Jesaja, zijn naam betekent de Heere heeft gered. Net als de namen Jozua, Hosea en ook de Heer Jezus, Yeshua, God heeft gered. Hier spreekt God. Hier spreekt zijn hartsverlangen om te redden, om te verlossen. En Jesaja die krijgt de opdracht om te profeteren tegen de twee stammen, Juda en Benjamin, in het zuiden van Israël. Hij moet ze waarschuwen, maar hij weet van tevoren al dat ze niet naar hem zullen luisteren. En volgens de Joodse overlevering is hij als martelaar gestorven, Jesaja de profeet. En zo is hij eigenlijk in zekere zin toch een voorafschaduwing van zijn naamgenoot, de Heer Jezus. Ze hebben beide gewaarschuwd. En beide zijn als gevolg daarvan om het leven gekomen, om het leven gebracht. Beide hebben ze gepredikt, bekeer u. Keer je tot God, keer je af van de afgoden. Maar, Jesaja 53 vers 1, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Wie hebben geloofd? En wie zien dat de Heere die hen met een sterke arm uit Egypte heeft verlost, dat hij hun verlosser wil zijn, dat hij hun verlosser is. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Wie hebben gezien dat hij, Jezus de Messias is, de arm van de Heere, die zijn volk met God zal verzoenen? Daar gaat het over in deze profetie, de verlossing. Het meest waarschijnlijk is dat onze slaat op de gelovige rest van het volk met wie Jesaja deze profetie deelt. Jesaja en zijn geloofsgenoten, ze hebben gepredikt. Ze hebben Gods verlossing verkondigd. Maar de manier waarop God zou verlossen, hadden de mensen niet zo bedacht. Een hele bekende tekst uit Jesaja die nogal eens wordt aangehaald als je God niet begrijpt. En als je niet begrijpt waarom bepaalde dingen jou moeten overkomen. En dan wordt er nog wel eens gezegd in Jesaja 55 vers 8 en 9. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Misschien herken je dat wel. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Maar dat staat niet in de context dat Jesaja niet begrijpt wat hem overkomt. Dat hij een en al lijden en afwijzing meemaakt. Nee, het staat in de context van Gods verlossing van zijn volk. Dat zal op een manier gaan zoals ze niet hadden verwacht. Als je kijkt naar de rabbijnse verklaringen van Jesaja 53, dan zie je in de eerste 10 eeuwen dat ze het betrekken op de Messias. Maar je ziet dan binnen het Jodendom wel twee Messias figuren. De Messias ben Jozef. Hij staat symbool voor de lijdende Messias. En men vergelijkt dat met het lijden wat Jozef onderging toen hij door zijn broers in Egypte werd verkocht. En de tweede Messias figuur, dat is Messias ben David. Messias, de zoon van David. Hij is degene die het koninkrijk van David weer op zal richten en die vrede zal brengen op aarde. En als je vandaag de dag met Joodse mensen spreekt, dan zie je eigenlijk dat vooral de focus ligt op de Messias ben David. De lijdende Messias is op de achtergrond geraakt. Zo zijn Gods gedachten niet hun gedachten. Verschillende keren heeft Jesaja over die knecht geprofeteerd. Die knecht die lijkt zowel het volk als de komende Messias te vertegenwoordigen. En Joodse Bijbeluitleggers nu die beweren dat het wat die knecht betreft gaat om het volk. Terwijl Filippus in Handelingen 8 aan de Ethiopiër uitlegt die Jesaja 53 aan het lezen is, dat het gaat over Jezus de Messias. Ja, wie heeft gelijk? Beetje allebei. In Jesaja 49 vers 3, daar schrijft Jesaja, mijn knecht, Gods knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Daar wordt Israël dus de knecht genoemd. Knecht lijkt te gaan over een individueel persoon. En dan wordt hij toch Israël genoemd. Maar dan lezen we in vers 5. En nu zegt de Heere, die zich vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob, dat is Israël, tot hem te brengen. En hier blijkt dat de knecht om één persoon gaat, die het volk weer terug zal brengen bij Yahweh. We hebben hier dus te maken met een individueel persoon die echt een unieke relatie met het volk heeft. Hij identificeert zich met het volk. Hij belichaamt het volk. Hij draagt het als het ware in zich. Dat kan maar één persoon zijn waar het hier over gaat. En dat is Jezus de Messias. De aardse hoge priester die droeg op zijn borstschild de 12 stammen van Israël. En zo identificeerde hij zich met het volk. En in de tabernakel of de tempel bracht hij in het heilige der heiligen, bracht hij zo het volk bij God. En zo is het ook met de hemelse hoge priester, de Messias, de Heer Jezus, die zijn volk vertegenwoordigt en hen terug wil brengen bij Yahweh. De Heer Jezus, geboren uit de maagd Maria, voortgekomen uit dit volk, is hij de verlosser van zijn volk. Het volk dat een licht voor de heidenen moest zijn, dat Gods heil moest zijn tot aan het einde der aarde. Dat was hun roeping. Jesaja 49 vers 6. Dat volk dat wandelt in duisternis. Het volk wandelt in duisternis zodat het ware licht, de Messias, moet verschijnen om het volk te verlossen en te herstellen. Een verlossing langs een weg die ze nooit zo zelf zouden hebben bedacht. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Een weg van lijden en sterven hadden ze niet voor ogen. Maar de knecht is als lam ter slachting geleid. Als je Jesaja 53 leest, dan zie je de weg die de Heer Jezus is gegaan. Als Maria zwanger is, dan krijgt Jozef te horen dat hij de naam Jezus moet geven. Want, staat er dan, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn volk, dus in eerste instantie komt hij voor de verloren schapen van het huis van Israël. Hij komt om hen met God te verzoenen, om hen weer bij Yahweh terug te brengen. Om hen te trekken uit de duisternis van hun ongerechtigheden. En vaak wordt met kerst de geboorte van de Heer Jezus de profetie uit Jesaja 9 vers 1 gelezen. Het volk dat in duisternis wandelt. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Dat is de geestelijke staat van het volk als de Heer Jezus geboren wordt. Jezus van wie we in Jesaja 53 vers 2 hebben gelezen. Hij opgeschoten als een loot, als een wortel uit dorre aarde. Die dorre aarde, die wijst op de teloorgang van het eens zo machtige rijk van David. Het is geworden tot een vervallen hut, zegt de Bijbel. Maar uit die uitgehouwen stronk van Isaïe, en Isaïe is de vader van David, uit die afgehouwen stronk, wat dan ook weer wijst op die teloorgang van het Davidische koninkrijk, daar komt een loot, daar komt een twijgje tevoorschijn. En dat is de komst van de Messias die in Jesaja 9 wordt beschreven als het licht dat verschijnt. In die profetie lees je dan over de verschijning van het licht, de verschijning van de Messias. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Aangezien wat de knecht het licht betreft erom gaat, dat hij Gods volk weer terugbrengt bij Yahweh, betrek ik deze profetie allereerst op hen, op Gods volk. Het volk dat bekend was met het brengen van offers. Maar het waren offers die God niet behaagden. En we lezen dat in Hebreeën 10 vers 6, brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Dit is een citaat uit Psalm 40. En dat gaat verder in vers 7. Maar toen zei ik, zie ik de Messias, kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. In de boekrol, in de Tenach, in het hele Oude Testament is over Jezus de Messias geschreven, waaronder hier in Jesaja 53. Hij komt om de wil van God te doen. En dat wordt in vers 9 herhaald. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Christus stelt het eerste, namelijk de offerdienst volgens de wet, die stelt hij buiten werking. Om tegelijkertijd het tweede, namelijk zijn komst om de wil van God te doen, om dat geldig te maken. En het doen van Gods wil betekende voor Christus zichzelf offeren voor de zonde. En dat wordt bevestigd in vers 10 van Hebreeën 10. Op grond van die wil, de wil van God, het was de wil van God, zijn wij geheiligd, apart gezet. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. Gefocust op Messias ben David, raakt Messias ben Jozef, de leidende Messias, uit het oog. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, maar en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. God eist een volmaakt offer om de overtredingen en de ongerechtigheden van zijn volk weg te nemen. En op de tiende Nissan, als in Egypte het lam apart werd gezet, op die tiende Nissan gaat het offerlam vanuit Bethanië op een ezel richting Golgotha. Waar hij de 14e Nissan met Pesach wordt gekruisigd, als een lam ter slachting geleid. Wie heeft hem gekruisigd? De Romeinen? Ja, ze hebben het vonnis uitgevoerd. Of zijn het de Joden die riepen, kruisig hem? En zou het anders zover gekomen zijn? Maar Jesaja die werpt een heel ander licht op de zaak. Wie heeft Jezus gekruisigd? Nee, niet wie is de oorzaak van zijn kruisiging, want dan zijn we heel snel klaar. Het waren de overtredingen en de ongerechtigheden van het volk. Het volk, maar let op, wij zijn geen haar beter. Maar bedenk tegen wie Jesaja op dit moment profeteert. Niet wat is de oorzaak van zijn kruisiging, maar wie heeft hem gekruisigd? En het antwoord van Jesaja is God. Een onthutsende gedachte. Jezus is zijn zoon. En toch leidt de hele Bijbel tot die conclusie. In Jesaja 53 vinden we die conclusie in vers 10. In Hebreeën hadden we gelezen, de offers van de mensen die behaagden God niet. Maar hier lezen we wat hem wel behaagt. Jesaja 53 vers 10. Is het je wel eens opgevallen toen je Jesaja 53 las voor jezelf? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen en hij heeft hem ziek gemaakt. Het behagen van God moet je natuurlijk niet zo zien dat God in zijn handen wringt van genoegen dat zijn zoon deze verschrikkelijke weg moet gaan. Nee, het behaagde God omdat hij deze weg koos om zijn volk te verlossen. Het volk dat zelf niet een volmaakt offer kon brengen. En ook al was het offer dier gaaf, dan brachten ze het offer niet met een oprechte hartsgesteldheid. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. We zien ook in het Nieuwe Testament dat de kruisiging Gods bedoeling was. In Romeinen 8, vers 32, hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. Hij heeft zijn zoon niet gespaard. Dit was de weg die de Heere God zelf al had uitgestippeld. Het behaagde hem. In Handelingen 4, vers 28 staat dat ze samenspannen tegen de Heere Jezus om alles te doen wat Gods hand en Gods raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Het was Gods raadsbesluit al van den beginnen dat zijn zoon deze weg naar Golgotha moest gaan. En dat dit idee niet zomaar opkomt, dat kun je al in het begin van je Bijbel lezen. In Genesis 3, vers 15, waar staat dat het nageslacht van de vrouw de hiel vermorzeld zal worden. Dat wijst al heen naar de kruisiging. Dan ben je nog maar net in het derde hoofdstuk van de Bijbel. Het behaagde de Heere, het was zijn wil om de zoon te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Ziek gemaakt, dat heeft hier de betekenis van zwak gemaakt worden. Een weerloos, zwak lam. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, dan was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Kortom, iemand die niet meetelt in de samenleving. De Heer Jezus kwam in zwakheid. En hij ging zijn weg om de wil van de Vader te doen. En hij ging die weg in zwakheid en in nederigheid. Hier ben ik, Vader, om uw wil te doen. Om dat ten uitvoer te brengen wat u van tevoren al hebt bepaald. Wat u behaagt. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En in die zwakte volbrengt hij de wil van de Vader. Ja, in de wereld zien we het als zwakte. Maar wat is het krachtig om zo op deze manier, op deze wijze, je aan de wil van God te onderwerpen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jesaja die profeteert en hier zijn we bij de kern waarom de Heer Jezus is gekruisigd. Jesaja 53 vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. We dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En dit noemen wij het plaatsvervangende lijden en sterven van de Heere Jezus. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf was op hem. De ongerechtigheid van ons allen is op hem neergekomen. En wat zegt Jesaja in vers 8? Om de overtreding, en daar komt hij weer, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Door de nadruk zo te leggen op het volk zou ik zomaar van antisemitisme kunnen worden beticht. Maar ik heb al gezegd, we zijn geen haar beter. We zijn geen haar beter dan Gods volk. En het positieve in dit alles is dat God allereerst de verlossing van zijn volk op het oog heeft. Opdat zij worden hersteld in hun roeping, om licht en heil voor de heidenen te zijn. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek zwak gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij nageslacht zien. Het offer van Jezus de Messias, een schuldoffer. Het schuldoffer, dat is het type offer waarmee de Israëlieten schuld tegenover God konden vergoeden. De knecht, met een hoofdletter K, de knecht, betaalt de schuld door zijn offerdood. En door in gehoorzaamheid deze weg te gaan, zal hij nageslacht zien. En dan gaat het over degenen die gered, die verlost zijn. Die gerekend worden als kinderen van God, zijn nageslacht. En het tragische is, als zij als volk dit aanbod van verlossing krijgen, dat ze het niet hebben aangenomen. Zoals een hen haar kuikens verzamelt, zo had ik jullie bijeen willen brengen, zegt de Heer Jezus, maar jullie hebben niet gewild. En zo komen zij als volk ten val. En dan staat er in de Romeinenbrief dat door hun val de zaligheid, de redding, de verlossing in Christus tot de heidenen is gekomen. En nu komen wij hier in beeld. Ik ben niet zomaar in Jesaja in hoofdstuk 52 al begonnen. Vers 13 begint immers met het woordje knecht. En daar staat geschreven dat Gods knecht, de Messias, verhoogd zal worden en verheven, ja zeer hoog verheven. In superlatieven wordt de grootheid en de majesteit van de Messias beschreven. Maar hier zie je al dat het heil niet beperkt zal blijven tot het Joodse volk. Hoewel het allereerst voor hen is. Eerst de Jood en dan de Griek. Maar hier in deze beginverse van Jesaja 52, daar zie je al de heenwijzing naar zijn koningschap over alle volken. Waar wij koningen sprakeloos zullen staan. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, die zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. Jesaja 53 is profetisch. Het laat zien wat er 750 jaar later zal gebeuren op Golgotha. Het lam ter slachting geleid. Om de overtredingen en de ongerechtigheid van zijn volk te verzoenen. Maar het wordt direct al verbreed naar de heidenen. Ook naar de niet-Joden. Zij zijn het aan wie het niet is verteld. Als Paulus in Romeinen 9 ontzet is over het afwijzen van de Messias door zijn volk, dan schrijft hij in vers 4 en 5 het volgende. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Kijk eens wat ze hebben ontvangen en tot hen behoren de vaderen. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Dit was niet aan de heidenen gegeven. Het was hen niet verteld. Zij hebben het niet gehoord, maar ze zullen het begrijpen. Wij samen met hen die uit zijn volk Jezus als Messias belijden, zijn zijn nageslacht. En wij behoren hem toe. En wij hebben net als de Joden vergeving nodig van onze overtredingen en ongerechtigheid. Het wordt breder getrokken en eigenlijk is dat direct al de bedoeling. Als Johannes Jezus ziet, dan zegt hij niet, zie het lam van God dat de zonde van Israël wegneemt. Nee, dan zegt hij in Johannes 1 vers 29, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus het zijn ook jouw en mijn ongerechtigheden, onze overtredingen die verzoend moesten worden. Hij is ook om jou en mijn overtredingen is hij verwond. Omdat God rechtvaardig is, hadden jij en ik ook straf verdiend. Maar de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. De Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Hij heeft de prijs betaald door zich als lam ter slachting te laten leiden. Om jou en mijn overtredingen is de plaag op hem geweest. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Hij heeft de zonde van velen gedragen en voor de overtreders heeft hij gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ja, de profetie is heel gedetailleerd. Het behaagde de Heere dat zijn zoon deze weg van lijden en sterven zou gaan om zijn volk en om ons te redden. Wat een liefde en wat een genade. Hij in onze plaats. Een kleine 2000 jaar geleden En nog steeds komen wij samen om zijn naam te belijden. Om onze dankbaarheid naar hem uit te spreken. Het is een boodschap die nog steeds actueel is. Wat een liefde en wat een genade hij in onze plaats. En als antwoord daarop gaan we met elkaar zingen. U zond uw zoon onschuldig rein. Hij kon niet langer bij u zijn. Maar kwam als mens op aarde tot. Hij werd geslacht als lam van God. O lam van God, Gods eigen zoon, was met uw dierbaar bloed mij schoon. En dat is wat hij heeft gedaan, dat is wat hij heeft volbracht. Aan hem alle eer. Amen.